Nou, en dan noemen we het overspanning.
Ja.
En als het lang duurt, noemen we het burn-out. Maar er zijn ook mensen die zeggen, burn-out bestaat eigenlijk helemaal niet.
Overspannen door werkstress, maar mijn baas begrijpt mij niet. Hierover ga ik in gesprek met Hans Dam.
Wijs op de werkvloer, de podcast door Saskia Lang, Bureau Acting en Studiecentrum Kerkenbosch.
Voordat we in gesprek gaan, zal ik eerst een situatie schetsen. Een medewerker werd overspannen door het werk. Haar manager vond dat deze medewerker na 7 jaar dienstverband er ineens niets meer van kon. Er werd zelfs over een verbetertraject gesproken. Het begon toen de medewerker op haar werk over de te hoge werkdruk begon. Nieuwe ontwikkelingen, nieuw personeel en tijdens de zomer moest de medewerker wekenlang in haar eentje het werk doen dat normaal door 3 mensen werd gedaan. Het werd haar te veel. De reactie van de manager, schouders eronder, we moeten soms allemaal een beetje harder werken. Geen begrip of ondersteuning. De medewerker kon niets meer goed doen. Dat versterkte haar gevoel van onmacht. De medewerker kon niet meer en meldde zich ziek. Welkom bij de Wijs op de Werkvloer podcast. Ik ben Saskia Lang, arbeidsrechtadvocaat en trainer voor HR en leidinggevende.
En naast mij, Hans, zit jij als bedrijfsarts. Ik begrijp dat je op dit moment werkzaam bent bij de KLM Health Service.
Klopt, ja, voor de helft van de tijd. De helft van de week, ja.
Ja, en daarnaast druk, andere dingen dan?
Ja, ik doe er van alles erbij. Nou, de afgelopen periode heel veel bezig geweest met alles rondom conflict in de werksituatie. En met het rookvrij maken van bedrijven.
Oké. Je bent ook, begrijp ik, mede-auteur van de richtlijn conflicten in de werksituatie,
ja,
en stekkerwerkwijzer.
Ja, klopt.
Ja.
Beide, ja.
Okay. Ja.
De richtlijn was van 2019 en de stekkerwerkwijzer is dit voorjaar gelanceerd.
Okay.
De herziene versie dan, hè?
Ja. Ja. Hey Hans, en ik heb net een situatie geschetst, hè, ja, van iets wat bij mij in de praktijk vaak voorkomt, hè, wat ik vaak terug hoor.
Ja.
Wat is jouw visie op zo'n situatie? Hoor jij dit in jouw
nou, in
op jouw spreekuur kan al langskomen?
Nee, dat horen wij natuurlijk ontzettend veel. Dit leidt heel vaak tot ziekmelding en overspanning.
Ja.
En nou, dan krijg je een beetje de vraag, is het overspanning, is het burn-out, wat is het precies? Vaak in de aanloop daarnaartoe is er al een keer contact geweest met een huisarts of met een praktijkondersteuner van de huisarts. En dan komen ze vaak al binnen met van, ik ben overspannen of ik heb burn-out.
Ja, want die huisarts heeft dat dan al vaak bepaald, hè? En die,
ja,
geeft ze ook al vaak adviezen, ja, over wat ze moeten doen of,
ja,
wat ze juist,
klopt,
niet moeten doen. Er al geen contact hebben.
Ja, en geen dan, contact of even rust nemen,
ja,
of doe leuke dingen. Nou, vaak zie je dat mensen helemaal niet weten wat leuke dingen zijn op zo'n moment.
Ja.
Dus wat wij dan doen is eigenlijk zoeken naar, wat is er nou veranderd in de situatie? Want iemand heeft daarvoor gewoon gefunctioneerd en nu ineens niet.
Ja.
Is de persoon veranderd? Of kon de persoon niet meer tegen dit werk op? Of is het werk veranderd? En dan ga je een beetje zoeken naar, nou, wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ja, ik hoor jou net al inderdaad al zeggen, hè, de termen overspannen, werkstress, burn-out. Soms lijkt het of het een soort gradaties zijn. Zit daar nou verschil in? Of is dat hetzelfde? Of wat is het precies?
Ja, eigenlijk weten we niet zo goed.
Oké, dat is goed.
Nee, wat we natuurlijk wel weten is dat werkstress, dat is stress die door het werk ontstaat. Zo is het gedefinieerd. Het zegt niks over wat het bij de mens doet. Maar het wordt wel door de mens als ervaren als werkstress. Als het, en dat is dan het idee, hè, als het te veel stress is, dan kan dat leiden tot een overspanning.
Ja.
En dan raken mensen van padje. Gaan slecht slapen, worden geïrriteerd, nerveus. Nou, en dan noemen we het overspanning.
Ja.
En als het lang duurt, noemen we het burn-out. Maar er zijn ook mensen die zeggen, burn-out bestaat eigenlijk helemaal niet.
Oké, zelfs burn-out bestaat niet.
Ja, zelfs als je kijkt naar het grote, dikke klassificatieboek van psychologen en psychiaters. Daar komt burn-out niet in voor.
Oké, en dan? Dan maar de mensen die denken dat ze een burn-out hebben.
Ja.
Die komen dat even aan jou vertellen.
Ja.
En dus vertel jij alleen maar wat je hebt bestaat.
Bestaat niet. Nou, dat zeggen we dus niet.
Oké.
Maar het is wel een beetje een inflatie van het begrip. Dat maakt het lastig. Want mensen hebben vaak het idee van, ik heb een ernstige burn-out en dan ben ik maanden uit de relatie. En ja, we proberen dan toch dat wat kleiner te maken. Hè? Wat behapbaarder te maken. De psychologen die spreken dan over aanpassingsstoornis.
Ja.
En dan noemen ze dat zowel overspanning als burn-out noemen een aanpassingsstoornis.
Okay.
Maar eigenlijk komt erop neer dat je, en dat vind ik wel een mooie term, want je ziet dat iemand niet meer in staat is om met het instrumentarium wat hij heeft, de manier waarop hij omgaat met spanning, dat vol te houden in een veranderde situatie. En dat is wat je in je casus ook liet zien. Ja. Het is een veranderende situatie die iemand heel lang heeft kunnen volhouden en op een gegeven moment niet meer. Wat je dan vaak ziet is dat mensen zelf hun gedrag gaan aanpassen, langer doorwerken,
vrije dagen nemen. Ja.
Vakantie even overslaan, ja. Sociale contacten laten schieten.
Ja.
Dus eigenlijk een soort verwaarlozing van zichzelf
de situatie.
Maar
zijn ze op een gegeven moment ziek, hè? Dat, zoals we dat ook in die situatie net hoorden.
Ja.
En dan komen ze bij jou. En dan hoor ik hele verschillende verhalen terug van de bedrijfsarts. De een zegt, maanden rust, met rust laten, werkgever, je mag niks doen, je mag eigenlijk geen eens contact. En de andere bedrijfsarts zegt, wat, met rust laten, niks ervan, meteen volgende week of die week erop, 3 dagen weer aan de slag, 2 uur per dag. Dus noodzakelijk het koffie drinken, maar ga maar aan de slag. Dat zijn nogal verschillende adviezen.
Ja, dat kan me voorstellen, ja.
En ik snap dat er verschillende bedrijfsartsen zijn.
Ja, die zijn
maar
er.
De situatie is toch vaak hetzelfde. Hoe doe jij dat in jouw praktijk?
Dan ga ik even terug naar wat we geacht worden te doen als bedrijfsarts. Dat is een richtlijn fixe problemen. En daarin staat eigenlijk activering is de beste oplossing. Dus hoe eerder je terug bent naar het werk, hoe beter het is. Niet afstand nemen, want hoe langer de afstand duurt, hoe moeilijker het wordt om het weer terug te krijgen op het werk. Dus het idee van activeren en weer snel op het werk krijgen, dat is wel iets wat in de kern zit van het handelen van de bedrijfsarts. Vervolgens hangt er vanaf hoe. Stressvol is de situatie nog.
Ja.
Is daar iets in te veranderen? Of hoe sterk is die persoon? Of hoe weinig kwetsbaar is die persoon nog? Om sneller te kunnen terugkeren in het werk of niet? Maar het doel is altijd zo snel mogelijk weer actief
weer
worden.
Dat zullen werknemers je niet altijd in dank afnemen. Hè? Want dan moeten ze natuurlijk de confrontatie weer aangaan. Dat kan soms leiden tot conflicten.
Ja.
Daar gaan we het zo over hebben.
Okay.
Maar voordat we daar even op doorpraten, hebben we hier nog iemand aan tafel, Rinko van der Baan van Bureau Acting. Hij is trainer, coach en trainingsacteur. En die heeft een situatie nagedaan omtrent overspannenheid door werkstressgedrag. Laten we daar even naar luisteren.
Oké.
Okay. Ik heb gehoord dat je boos bent weggelopen op de werkvloer. Vertel eens, wat is er precies aan de hand?
Ja, vertel eens. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil er helemaal niet over hebben. Ik ben boos. En ik ben ziek. Weet je, 20 jaar hè, werk ik voor dit bedrijf. Ik heb altijd mijn beste beentje voorgezet. Kwamen ze altijd voor advies naar me toe. Ik was altijd zeer betrokken. Ja, en nu is er een nieuwe leidinggevende. En in één keer ben ik mijn bureauplekje kwijt. Ik had een eigen kantoor. Ik zit nu in één keer in een soort proeftuin met 6 mensen op 3 vierkante meter. Nieuwe regels, nieuwe procedures. Ja, weet je, ik ben er helemaal klaar mee. Waardering? 0. Complimenten? 0. Ik kan niet meer. Ik wil niet meer. Ik ben boos. En ik ben ziek. Ik ben er klaar mee.
We hebben nu net Rinko gehoord. Hoe doe jij dat dan in die begeleiding met dit medewerkers waar dit soort situaties speelt?
Ja, die boosheid kan wel heel erg naar boven. Hè?
Ja.
Dat was wel heel duidelijk zichtbaar.
Ja.
En dat is ook wel een typisch element van een conflict. Maar goed, daarnaast, iemand meldt zich ziek.
Ja.
Dus ze komen vanuit een ziekmelding.
Ja, dus dan verwacht je ook dat ze klachten hebben, toch? Want
ja.
Die hebben ze ook vaak, want ze slapen vaak niet.
Slapen niet.
Ze zijn kortaf.
Precies, kort lontje. En niet meer gewoon lekker bezig. En vinden het heel spannend om weer naar het werk terug te gaan.
Ja.
Dat speelt ook mee.
Ja.
Dus
wat is dan
je
advies?
Zowel
naar de werknemer, maar ook naar de begeleider van die zieke werknemer. De HR of die leidinggevende. Die weet het ook vaak niet op die werkvloer. Wat moet ik hier nou mee? Is iemand nou boos? Is iemand nou ziek?
Ja.
Hij is toch eigenlijk weggelopen van die werkvloer. En meldt zich daarom maar ziek. Want hij heeft geen zin in die confrontatie.
Ja.
En vervolgens noem je dat dan ook nog ziekte? Dat is natuurlijk heel frustrerend voor zo'n
HR. Voor zo'n bedrijf,
bedrijf.
Ja, zeker. En het kan soms heel lang duren dat er gewoon geen oplossing gevonden wordt om een keer met elkaar in gesprek te komen. Het doel is om met elkaar in gesprek te gaan.
Okay.
Als het tenminste sprake is van een conflict.
Ja.
Nou, dan moet iemand toe in staat zijn. Dus het moet even een beetje geluwd zijn. Hè? Niet ja. De spanningen, de emoties moeten niet al te hoog oplopen. Wat het lastig is alleen, is dat bij een conflict en bij overspanning vaak dezelfde oorsprong zit, maar ook dezelfde uiting. Namelijk emotie, heel veel emotie. Het verschil is wel, bij overspanning zie je dat iemand van het padje is. Hè? Dan is hij gewoon niet meer, heeft hij geen regie meer over zijn doen en laten. En bij een conflict zie je dat de boosheid veel meer op de voorgrond staat. Dus wat je dan doet in je begeleiding is kijken, waar ligt het accent? En als het accent meer op die boosheid ligt, dan probeer je met die betrokken medewerker te kijken of dat tot een conflict benoemd kan worden, zodat je vervolgens het conflict kan aanpakken.
En we hadden al eerder in ons gesprek, hadden we het over de richtlijn conflict in de werksituatie en de strekkenwerkwijze.
Ja.
Is dat dan iets wat je eigenlijk afvinkt of wat je naloopt? Iets waar jij wat aan hebt in je begeleiding? Of iets waar je de werknemer ook over vertelt dat je het zo toepast? Of de HR of die leidinggevende, de case manager?
Precies, precies. Nou, wat je dus heel vaak leest is dat in een terugkoppeling dat een bedrijf zegt, ik werk volgens de strekkenwerkwijze. Dus dat kan gewoon een HR-manager kan daar naar teruggrijpen.
Schrijf jij dat ook echt zo op? Want ik heb nog geen rapportage gezien, moet ik eerlijk zeggen.
Okay.
Dus daar is misschien nog...
Dat is een wereld te winnen.
Maar jij doet dat wel.
Dat is wel belangrijk.
Dat is goed om te horen.
Ja. Want dan snapt ook degene die het advies ontvangt, van welke weg los je dit nou eigenlijk op?
Ja.
Dan ben ik even die vraag kwijt. Want je zei, wat doe je nou eigenlijk?
Ja, ga je dan die richtlijn eigenlijk af?
Ja, je gebruikt hem, want in de richtlijn staat dat je een medische diagnose stelt en een conflictdiagnose. En dan niet, waar gaat het conflict over, maar hoe gaat iemand met het conflict om? En wat is de ernst van het conflict? En hoe gaat meestal die persoon met een conflict om? En dat zijn essentiële elementen voor het kunnen oplossen van het conflict. Dus dat zijn de twee poten waar je op baseert. Natuurlijk, je luistert waar het over gaat. Anders empathie. Hè? Je gaat niet zeggen, van, nou, dat doet me niet te zaken. Je luistert wel, maar je gaat niet in een bemiddelende rol zitten.
Niet handig.
Nee. En uiteindelijk moet je gaan bepalen van, is iemand arbeidsgeschikt of is iemand ongeschikt? Is hij inzetbaar of niet inzetbaar?
Ja, want je zegt, hè, dan luister ik, wil niet zelf die bemiddelende rol. Ik zie inderdaad in de gespreksverslagen van de bedrijfsarts ook wel vaak staan, los eerst maar eens op, hè, het conflict, voordat we eigenlijk aan de kunnen werken aan de arbeidsongeschiktheid. Of vaak gaat dat gepaard met elkaar.
Ja.
En dan wordt er vaak als advies gegeven, al dan niet onder begeleiding van een mediator.
Ja. Ja.
Ben je het daarmee eens? Is de mediator dé oplossing bij conflicten? Moeten we standaard, het is een conflict, dus we schakelen een mediator op?
Nee.
Ja, moet ik zeggen?
Ja. Nee, liever niet.
Liever niet zelfs.
Nee, want het kan ook escalerend werken. Wat we in de richtlijn eigenlijk gezegd hebben, hè, die richtlijn is gebaseerd op wetenschap.
Ja.
Ook dus we hebben wetenschappelijk onderzoek nagezocht om te kijken van wat werkt wel en wat werkt niet.
Ja.
Nou, mediators hebben, voor zover wij hebben kunnen achterhalen, niet zoveel onderzoek gedaan naar de effectiviteit van hun aanpak. Dus zeggen we moeten ons op andere dingen baseren. En wat waar we ons op gebaseerd hebben, is de escalatieladder van Glasel. En daarin zeggen we eigenlijk, als er nog sprake is van een win-win situatie, hè, partijen kunnen met elkaar in gesprek, dan heb je alleen gespreksbegeleiding nodig. Nou, dat kan een bedrijfsarts doen, maar dat kan ook een HR-functionaris doen bijvoorbeeld.
Dus dan kan je liever het intern eigenlijk doen.
Lost intern op.
Ja.
Als het win-lose wordt, dan wordt het al een beetje spannender. Dan kan een mediator wel bijgehaald worden, maar heel vaak kan het ook nog wel intern opgelost worden. Dan ga je verder op in de ernst van het conflict en dan kom je
wel in die mediator.
Ja,
dan is het
precies.
Wel handig om die in te schakelen.
Kan zelfs de voorbode zijn voor juridische afhandeling.
Nou, over juridische afhandeling gesproken. Als we daar ook eens even naar kijken. Hè, ik zie inderdaad ook vaak dit soort situaties op mijn bureau langskomen. Het eerste waar ik dan naar kijk is het verzuimreglement. Want hoe beter partijen met elkaar hebben afgesproken, wat doen we precies als iemand arbeidsongeschikt is, waar meld je je ziek, maar ook hoe werkt het met de begeleiding van de bedrijfsarts, überhaupt wie is de arbodienst, zodat we misschien ook preventief erheen kunnen, dan is dat in ieder geval verstandig om daarmee te beginnen.
Ja.
Mag ik
even interromperen?
Ja, zeker.
Want in de strekkenwerkwijze zijn we een stapje verder gegaan.
Ja.
We hebben gezegd, natuurlijk moet er een helder verzuimprotocol zijn. Maar het zou ook goed zijn als je een conflictprotocol had.
Een arbeidsconflictprotocol.
Hoe ga je met een conflict om?
Ja.
Een van de belangrijkste elementen is dat je even af kan koelen.
Ja.
Dus iemand een paar weken in de luw te zetten. Ja. Maar wel onder voorwaarde dat daarna het conflict aangepakt kan worden.
En is dat wat je vaak ook al ziet in bedrijven nu? Dat ze zo'n arbeidsconflictprotocol? Je ziet het wel toenemen.
Nee.
Je ziet het niet?
Nee, je ziet het relatief weinig.
Oké, okay. Dus dat zou wel je advies zijn om dat, inderdaad te gaan doen.
Zeker, ja. Maar ik onderbrak je.
Geen probleem. Want het tweede, eigenlijk gaat ook weer over jou. Mijn tweede advies vaak aan bedrijven is, voordat je nou dat verslag krijgt van die bedrijfsarts, probeer dan eerst toch eens contact met ze te maken. Ja. Vertel ook eens jouw achtergrond van het verhaal. Want wat ze natuurlijk vaak terugkrijgen is, de bedrijfsarts luistert alleen maar naar de werknemer. Wij mogen niks zeggen. Terwijl het toch juist wel fijn is om hun verhaal ook te horen. Dan kan je daar toch ook iets in meenemen. Ja. Vooral in de situatie natuurlijk, dat een werknemer voor het gevoel van het bedrijf vlucht in ziekte, terwijl er eigenlijk alleen maar een conflict situatie aan de hand was.
Ik snap het, maar het is wel een hele lastige. Want op het moment dat je hoor en wederhoor gaat toepassen, dan loop je de kans dat partijen denken, oh wacht, die bedrijfsarts gaat bemiddelen in de inhoud van het conflict. En dat is nu juist wat we niet willen.
Nee, oké. Maar conflictbemiddeling, dat wil je natuurlijk vermijden, want dat is jouw rol niet.
Ja.
Maar contact met jouw contactpersoon.
Ja, dat kan absoluut meer licht werpen op de situatie.
Ja.
En zeker als er sprake is van een, wat we dan noemen, een verticaal conflict. Hè? Een conflict tussen een leidinggevende en de medewerker. Dat je dan ook aan die leidinggevende duidelijk kan maken van, joh, ga eens een beetje dempen. Realiseer je dat er een onevenwichtigheid zit in jullie relatie.
Ja.
En als daar een conflict in zit, zorg dan dat je in ieder geval op eenzelfde speelveld terechtkomt.
Ja.
Dus dan kan zo'n wederhoor wel zinvol zijn.
Ja, dan kan dat wel zinvol zijn. En communiceren natuurlijk. En leg ook vast, hè. Vaak.
Ja.
Wat ik vaak zie is dat er vingerwijzingen zijn. Maar als je op een gegeven moment hebt geconstateerd dat hier iets aan de hand is, spreek dan ook met elkaar. Hoe gaan we dit aanpakken? Hoe communiceren we dit tot we tot weer een oplossing kunnen komen? En leg dat ook vast. Ja, en als het gebeurt natuurlijk wel eens in de praktijk, dat de werknemer of de werkgever het toch anders doet, of de adviezen van de bedrijfsarts niet opvolgt. En als bedrijf heb je daar natuurlijk dan wat juridische maatregelen. Je kan natuurlijk een deskundige oordeel aanvragen, een loonsanctie. Is het allemaal handig? Nou ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk wel, hè, in het kader van de poortwachter toets die na 2 jaar zou kunnen komen. Het zal wel vaak conflicten verhogend zijn in plaats van verwijderen. En dan komen we natuurlijk wel op het laatste, inderdaad, op een gegeven moment is er nog een weg terug.
Ja.
Vertrouwen, herstel. Ja. Dat is eigenlijk wat je wil voorkomen, maar gebeurt wel.
Ja. Nee, dat klopt. Het is trouwens heel goed hoor dat je even duidelijk pinpoint dat je dingen vast moet leggen.
Ja.
Wat er in een conflict vaak gebeurt is dat dan er even een mailtje gestuurd wordt naar de bedrijfsarts. Of er komt een bericht van het bedrijf van, joh, is hij nog steeds ziek? En als je dat niet allemaal toevoegt aan het dossier, heb je eigenlijk altijd een incompleet dossier. Ja. En we zien heel veel tuchtzaken waarin het gewoon misgaat. Omdat een dossier incompleet is. Of omdat niet ook een medische situatie uitgevraagd is. Of omdat de bedrijfsarts is gaan schuiven en eigenlijk niet goed wist wat hij moest doen en dat op zijn beloop heeft gelaten. Aanpakken is de beste methode.
Ja. En als het uiteindelijk heel erg tot een conflict rijdt, dan komen ze bij mij terecht.
Ja,
en dan wordt het vaak einde dienstverband.
Ja.
Waarbij je natuurlijk dan ook rekening moet houden met de situatie.
Ja.
Hey Hans, heel fijn om dit allemaal zo met je te bespreken. En we hebben net ook inderdaad Rinko van der Baan gehoord, hè, van Bureau Acting. Rinko, heb jij nog een tip of top van de dag over deze situatie?
Nou ja, de tip die ik zou geven is dus het LSD. Het luisteren, het samenvatten, het doorvragen, de emotie benoemen. Deze medewerker was boos. Dus geef hem dan in ieder geval even erkenning in zijn emotie. En als laatste is het een stukje waardering. Want dat voelt hij hier niet. Dus waardering is ook belangrijk. Dat zijn tips.
Iedereen onwijs bedankt voor het luisteren. Vond je het een leuke podcast? Deel het vooral met je collega's op de werkvloer of laat een reactie achter. Tot de volgende podcast.
Wist je dat ik binnenkort een live webinar over dossiervorming geef? Wil je meer weten over dossieropbouw in de praktijk, bij conflicten, de zieke werknemer en grensoverschrijdend gedrag? Meld je dan aan voor het gratis webinar op 21 maart.